gemeente. In het verband met het overlijden zingen we nu Psalm 103, de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Maar 's Heeren gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht, dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, nog van zijn wet afkerig doren wenden, maar die naar eis van Gods verbond betracht. Wij noemen u Psalm 103, de versen 8 en 9.
Gemeente, de schriftlezing is deze morgen uit de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8, vers 18 tot en met 30. Romeinen 8, vers 18 tot en met 30. Maar luisteren we eerst naar de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod: Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Het zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: Gij zult niet stelen. Het negende gebod: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Lezen we nu Romeinen 8, vers 18 tot en met 30. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofden, verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die je der ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want we zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen Hetgeen we niet zien, zo verwachten we het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. Want we weten niet wat we bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des Geestes is, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd de beelden van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broeders. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt.
Gemeente, wij zingen ter voortzetting uit Psalm 143, het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leidt mij in een effen land. Wij noemden u Psalm 143, het 10e vers. Gemeente, met Gods hulp wil ik vanmorgen een preek voor u lezen van dominee C. Haring. De tekstwoorden kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Romeinen 8, en daarvan het 24e vers, waar we onze tekst al dus lezen. Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Wij zingen ter voortzetting uit Psalm 42, de versen 4, 6 en 7. Denk aan u, o God, in het klagen, uit de landstreek der Jordaan. Van mijn leed doe ik Hermon wagen. Ik roep van klein gebergt u aan. En wat er verder volgt, Psalm 42, de versen 4, 6 en 7. Tijdens het zingen zal er gecollecteerd worden voor diaconie en kerk. De extra collect in de derde rondgang is eveneens bestemd voor de kerk. Geliefde gemeente, het spreekwoord zegt, hoop doet leven. We zien de waarheid van dit gezegde vaak in de praktijk bevestigd. Wanneer iemand ziek is en de dokter zegt na het onderzoek, er zijn geneesmiddelen voor uw ziekte, dan geeft dat hoop. Door welke therapie of door welke moeilijke weg u dan ook moet gaan, de hoop op genezing doet de mens leven. Hoop doet leven. Zo is het zeker ook met de hoop op de eeuwige verlossing. Over die hoop willen we met u spreken. Onze tekst vindt u in Romeinen 8, vers 24. Want wij zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Onze tekst spreekt over de christelijke hoop. Dat is het thema van de preek. De christelijke hoop. We letten op drie gedachten. In de eerste plaats de natuur van die hoop. In de tweede plaats de grond van die hoop. In de derde plaats de beoefening van die hoop. Gemeente, de preek gaat vanmorgen over de christelijke hoop. En we letten achtereenvolgens op de natuur, de grond en de beoefening van die hoop. In de eerste plaats nu, de natuur van die hoop. Onze tekst begint met het woordje want. Want wij zijn in hoop zalig geworden. Dat woordje want verbindt onze tekst met de versen 22 en 23. De hoop van de christen wordt geplaatst in een zekere context. En die context vinden we in vers 22 en 23. Daar lezen we: want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als een baresnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. En dan volgt er, want wij zijn in hoop zalig geworden. Toen God alles zag wat hij gemaakt had, sprak hij dat het zeer goed was. Door de komst van de zonde in de wereld is echter alles anders geworden. Daarom schrijft de apostel Paulus dat het ganse schepsel zucht en in baresnood is. Dat de gehele schepping aan de ijdelheid en aan de verderfenis onderworpen is. De aarde is vervloekt en brengt doornen en distels voort. De dierenwereld is onderworpen aan ziekte, honger, koude, beproevingen en dood. Uit deze verse leren we hoe groot het kwaad van de zonde van de mens is. De zonde van de mens heeft hemel en aarde, planten en dierenwereld onder de vloek gebracht. Alles is verontreinigd, onderworpen aan ijdelheid, onderworpen aan het verderf. We lezen in vers 23, en niet alleen dit. Het is alsof Paulus zegt, het is nog niet alles. Hoewel de hele schepping onder de vloek van de zonde ligt, zucht ze ook en verlangt naar de verlossing. Maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben. Paulus zegt daarmee, ook wij zelf, ook wij zuchten, ook wij, die de eerstelingen van Gods geest bezitten, die met God verzoend zijn, die de aanneming tot kinderen hebben verkregen, die roepen mogen, Abba Vader. Ook wij, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, zuchten. Wij die zo gezegend zijn, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Ook wij gaan gebukt onder de gevolgen der zonde. We hebben de volle zaligheid nog niet bereikt. Maar wij zuchten in onszelf en verwachten de verlossing van ons lichaam. Gemeente, er wordt in ons tekstgedeelte gesproken over een uitzien. Een verwachten van de wederopstanding van ons lichaam. Een uitzien naar de volle zaligheid, waarin ook het lichaam delen zal. Want dan pas is het een totale verlossing. Naar die grote dag der verlossing ziet de christen uit. Want wij zijn een hoop zalig geworden. Eigenlijk wil Paulus zeggen, wij bezitten de zaligheid nog niet. We hebben ze nog niet bereikt. Wij bezitten de zaligheid slechts in hopen. Hoe moeten we dat verstaan? Want de Bijbel zegt toch dat de wedergeborene, de gelovige, de zaligheid nu al bezit? Denk bijvoorbeeld aan 2 Timotheus 1 vers 9. Die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. En denk ook maar wat er staat in Efeze 2. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Dat wijst op het al nu bezitten van de zaligheid. Maar al bezitten de gelovigen reeds nu de redding, ze bezitten de eeuwige en de volle zaligheid nog niet. Gods kinderen zijn wel bevrijd van de schuld van de zonde. Christus heeft die verzoend aan het kruis. Ze mogen roemen. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Ze zijn ook bevrijd van de heerschappij der zonde. De schrift zegt, gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Gods kinderen bezitten de inwoning van de Heilige Geest. Hoe de vijand en de zonde ook tekeer gaan om de troon en de macht te heroveren, de zonde zal niet over hen heersen. Hoe zalig is de gelovige reeds in het leven? Gods kinderen zijn bevrijd van de vloek van de wet, van de straf van de zonde, van de prikkel van de dood. En toch is het waar, en niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. De zaligheid is nog niet volkomen, maar nog ten dele. Dat zien de gelovigen rondom hen. Want ze leven in een wereld in banensnood, in een schepping die zucht onder de gevolgen van de zonde. Rondom hen is ziekte, dood en lijden. En zelf wonen ze in een tabernakel, in een tent, in een zwak en broos lichaam, dat onderworpen is aan ziekte en aan sterven. Maar dat de zaligheid hier nog niet volkomen is, ondervinden ze ook in hun hart. Ze dragen een lichaam der zonde en des doods met zich mee en gaan gebukt onder de overblijfselen van de oude mens. Ze zijn nu nog op vijandelijk terrein en worden bestreden door Satan. Hier is het land van hun vreemdelingschap. Hier zijn ze in een wereld die in het boze ligt. En onder dit alles zuchten Gods kinderen. Maar ze zuchten niet alleen, ze hopen en verwachten ook. Ze verwachten de aanneming tot kinderen. De volle aanneming van het kindschap, namelijk de verlossing van het lichaam. Gemeente, ze hopen, want ze zijn in hopen zalig geworden. Ze hopen op de volle zaligheid, op de zaligheid naar de ziel en naar lichaam, op de volkomen verlossing, op de bevrijding van alle gevolgen van de zonde. Ze hopen en verwachten eens God te kennen, zoals ze zelf door God gekend zijn. Zij hopen eens eeuwig bij God te zijn, eens de drie enige God te kennen en te genieten. Ze zuchten, ze strijden, ze beven, ze vrezen en klagen. Maar vooral, ze verwachten. Wij verwachten de aanneming tot kinderen, zegt de apostel Paulus, want wij zijn een hoop zalig geworden. Onze Nederlandse geloofsbelijdenis besluit dan ook artikel 37 met deze woorden. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de belofte Gods in Jezus Christus onze Heere. Gemeente, dat is nu de betekenis van, want wij zijn een hoop zalig geworden. Onze tweede gedachte, de grond van de hoop. Hoop is een kracht in de ziel van de mens. Er leven meer krachten in de menselijke ziel dan we denken. Een van die levenskrachten is de hoop. Een mengsel van verwachting en verlangen. Zo wordt hoop in de Nederlandse taal omschreven. Iedere mens heeft hoop. Want wie geen hoop meer bezit, die bezit wanhoop. De enige hoop die wereldse mensen koesteren, is de hoop om lang te leven, om veel te genieten en op aarde het paradijs te vinden. Het is eigenlijk meer een wensen dan een echt hopen. Ze leven alsof de dood het einde van alles is en of alles wat ze zijn materie is. Hun oog is geheel en al gericht op het hier numaals, op wat deze wereld te bieden heeft. Gemeente, dat is niet de hoop waarover de apostel Paulus in onze tekst spreekt. De hoop van de wereld is een ijdele en een lege hoop. Even leeg als de lege wereld waarop men hoopt. Het is een hoop die op teleurstelling uitlopen moet. Nu al in het leven en straks voor eeuwig. Een hoop zonder geloof in Christus is een bedrieglijke hoop. Een hoop die beschaamd maakt. Maar de ware hoop op de zaligheid heeft grond. De hoop van Gods kinderen is geen inbeelding. Hun hoop rust ergens op. Waarop dan? Wel, de hoop van veel mensen rust op wat ze wel eens gevoeld hebben en op wat ze wel eens genoten hebben. Maar de ware christelijke hoop steunt op gronden die even sterk zijn als de Almachtige zelf. Dat zijn gronden die de stormen van het leven, sterven en dood kunnen verduren. De ware hoop rust in de eerste plaats op Gods beloften. God heeft beloften uitgesproken. Hij heeft gezegd dat een iegelijk die in Christus gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven hebben. Hij heeft beloofd dat er geen verdoemenis is voor hen die in Christus Jezus zijn. Jezus roept het zijn gemeente toe. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. En al heeft de Heere ook gezegd dat de ware gelovigen door vele verdrukkingen moeten ingaan, hij heeft dan ook toegezegd: maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Ik zal u leiden door mijn raad en daarna in heerlijkheid opnemen. Het is zoals Petrus zegt, door welke ons de grootste en dierbaarste beloften geschonken zijn. Daarop rust de hoop van Gods kinderen, op Gods rijke beloften en op zijn trouw en almacht. Op Gods trouw. Hij zal nooit herroepen wat hij eenmaal heeft gesproken. De hoop rust ook op Gods almacht. God kan de belofte vervullen, ondanks zonde, dood en hel. In de eerste plaats rust de christelijke hoop dus op Gods beloften. De hoop van Gods kinderen rust ten tweede op wat God gezworen heeft. God heeft zijn belofte met een eed bevestigd. Gods eed versterkt en ondersteunt het bestreden geloof. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond mijns vredes zal niet wankelen. Wat brengt dit alles een sterke vertroosting in de levensstormen? De christelijke hoop rust ook op Christus dierbaar bloed, dat de schuld bij God verzoend heeft. En op Christus voorbeden in de hemel, welke beide, zegt onze belijdenis, de grond en de zekerheid van de zaligheid zijn. Zijn bloed, zijn offer, is het fundament van de zaligheid. Zijn voorbeden is de zekere garantie van de zaligheid. De christelijke hoop rust verder nog op het getuigenis van de Heilige Geest. Want die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Die geest laat ons zien dat we de merktekenen van de kinderen Gods dragen. Wat brengt dit een geestelijke vreugde? De getuigenis van Gods geest is het onderpand van onze erfenis. De Heilige Geest legt de beloften aan ons hart en verwekt de levende hoop in Gods kinderen. Hij sluit ons in Gods beloften, zodat in een wederkerige omhelzing de belofte ons omhelst en wij de belofte omhelzen. Gemeente tot slot, de christelijke hoop is gegrond op de beginselen van de eeuwige vreugde, die ieder waar christen in zijn hart kent en voelt. Wanneer ze namelijk de gemeenschap met God ervaren, wanneer ze vrede met God hebben door Christus Jezus, hun Heere, wanneer ze bij tijden de koning in zijn schoonheid zien en een vergelegen land aanschouwen, wanneer ze tot hun verwondering de druiven van Eskel zien en de vruchten van het goede land mogen nuttigen, dan hopen ze. En ze hopen op goede gronden. Dat nademaal ik nu, het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensenhart nimmer is opgeklommen. Dat staat onze Heidelbergse catechismus. Dit doet bij tijden uitroepen, indien de eerstelingen al zo zoet zijn, wat zal dan de volle oogst zijn? Want wij zijn in hopen zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? In Hebreeën 6 lezen we over de hoop dat die is als een anker der ziel, hetwelk zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het voorhangsel, waar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. De hoop wordt in de Bijbel met een anker vergeleken. Wanneer u in Calvijns institutie over de christelijke hoop leest, zult u zien dat Calvijn de hoop nauw verbindt met het geloof en heel de opbouw van de christelijke hoop helder maakt met het beeld van een anker. De hoop werkt als een anker. Zoals een schip heen en weer wordt geslingerd op de woeste zee, zo is de gelovige in deze wereld. Hij bevindt zich als het ware op een stormachtige zee, besprongen door Satans aanvechtingen, belaagd door de verzoekingen van de wereld, strijdend tegen de overblijfselen van de oude mens. Maar zoals een schip de storm trotseren kan, wanneer het anker wordt uitgeworpen in een goede ankergrond, zo kunnen de ware gelovigen de stormen en aanvechtingen trotseren wanneer ze het anker van de hoop gebruiken. Dit anker moet uitgeworpen worden in de vaste ankergrond van Gods beloften. Daaruit blijkt dat de christelijke hoop beoefend wordt in de storm. Over de strijd van de christen lezen we in onze tekst. De apostel zegt, de hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Dit leert ons dat hetgeen waarop de christen hoopt, niet gezien wordt met het natuurlijke oog. Althans, nu nog niet gezien wordt. Men hoopt op iets wat nog niet in het bezit is, maar wat wel beloofd is. Gods kinderen ervaren in hun leven steeds dieper en steeds beter dat hier de volle zaligheid niet is. De Heilige Geest doet hen pijnlijk gevoelen dat hier het land van de rust niet is. Het doet hen gevoelen wat eraan ontbreekt. Wat we hopen zien we nog niet en is nog niet in ons bezit. Dit maakt aan alle tijden de strijd en de beproeving van de christen uit. Toen Israël uit Egypte ging, dachten ze 40 dagen in Kanaan te zijn. Zo is het ook aan het begin van het nieuwe leven. Dan denkt u te groeien in liefde, in godzaligheid, in geloof. Sterker te worden in de strijd tegen de zonde, de Satan en de wereld. En eindelijk als een werkelijk heilig en godzalig mens de hemel binnen te gaan. Maar de weg naar de hemel is anders. Tussen Egypte en Kanaan lag een lange, bange woestijn. En dat ervaren Gods kinderen vandaag nog steeds. Ze ervaren dat de duivel nog steeds hun vijand is en een eeuwige vijand blijft. Hoewel ze hem de dienst hebben opgezegd. Hoewel ze aan zijn macht zijn ontvlucht. En al kan de duivel hen nooit uit de hemel houden, hij zal trachten de hemel uit hun hart te houden. Door verzoekingen probeert hij hen van de rechte weg af te brengen. Hij wil de gemeenschap met hun God verstoren. Hij wil hen brengen tot kwade gedachten over God, om zijn belofte niet te geloven en zich niet op hem te verlaten. Hij schiet vurige pijlen op hen af en zegt, u komt er nooit. Een deze dagen zult u in de hand van Saul omkomen. Zelfs op hun sterfbed laat hij ze niet met rust. Hij achtervolgt ze tot aan de poort van de hemel en zegt hem, in het zicht van de haven zul je nog stranden. Gods kinderen ervaren ook dagelijks dat de zonde hen aankleeft. Maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Dat is niet de constatering van een mens met antinomiaanse gevoelens, maar de constatering van een mens die zeggen kan, de zonde is mij de dood geworden. En wat hem de dood is geworden, namelijk de zonde, dan moet hij iedere dag als een last met zich meedragen. Wat een pijnlijke les, dat de zonde ons aankleeft. Hij zegt met die oude dichter, ik wist niet dat mijn tere ziel zoveel van het aardse overhield. Het doet hem uitroepen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Het maakt dat we ons blijven verfoeien en dat de zelfkennis groeit en toeneemt. In de wereld zult gij verdrukking hebben. De ware gelovigen ervaren dat vaak. Ze ondervinden de spot en de smaad van de wereld, niet alleen van de goddeloze wereld, maar veel erger ook van een godsdienstige wereld. Want die begrijpt niet wat het is om uit genade zalig te worden. Kruis en leed zijn dikwijls het deel van Gods kinderen. Hun bestraffing is er iedere morgen. Het heeft de Heere maar een nacht gekost om Israël uit Egypte te leiden. Het nam echter 40 jaar in beslag om Egypte uit de harten van de Israëlieten te bannen. Ook al hebben we de wereld vaarwel gezegd, aan de wereld sterven duurt ons hele leven lang. Geliefden, wanneer de wereld hem benauwt en bespot, wanneer de wereld hem weer in de greep heeft, wanneer hun hart zo koud, zo dor en onvruchtbaar is, dan voelen Gods kinderen, ik ben er nog lang niet. Dan beseffen ze wat eraan ontbreekt. Hier is de volle zaligheid nog niet. Ja, soms zijn ze bevreesd. Ik kom maar nooit. Dan denken ze aan die reusachtige Enochskinderen en aan de doodsjordaan. Aan die Enochskinderen, aan die macht van de Satan, aan hun zondeschuld. Als we daaraan denken, zeggen we maar al te vaak met de kinderen Israëls. We zullen het beloofde land nooit bereiken. We zullen er nooit binnen gaan. Toch is het juist dan dat de hemelse hoop haar werk doet. Juist in de storm functioneert het anker van de hoop. Toen christen en Bunyans christenreis dreigen te verdrinken in de doodsjordaan, heeft zijn medereiziger met de naam Hoop zijn hoofd boven water gehouden. De Heilige Geest komt Gods kinderen te hulp en verwekt in hun harten de hoop die als een anker der ziel is, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het voorhangsel, waar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. In de nood, in de strijd, in de storm, doet de hoop haar werk. De Heilige Geest houdt de hoop levend door de beloften van God, want daarmee is de hoop onlosmakelijk verbonden. Blader maar door uw Bijbel, van Genesis tot Openbaring. Wanneer God iemand hoop geeft, is die hoop verbonden aan de beloften van God. Denk maar aan Jozua en Jozua 1. Mozes was gestorven. Jozua stond voor de ontzaglijke opgave om Israël naar Kanaan te brengen. Hij denkt aan die reuzen, die Enakskinderen en aan de vestingsteden. En dit doet hem zeggen: we zullen er nooit komen. Maar dan verschijnt de Heere hem en zegt de Zoon van God tot hem: wees sterk en heb goede moed, want gij zult het volk het land erfelijk doen bezitten. Hij bevestigt het: ik zal u niet begeven en zal u niet verlaten. Zo weet de Heere zijn kinderen in de storm te vertroosten en hoop in hun harten op te wekken. De ware hoop is dus verbonden met Gods beloften. Wanneer de hoop in ons hart levend wordt, steunt ze op Gods beloften en verwacht ze wat beloofd wordt. Dat wijst ons op de belangrijke plaats die Gods beloften hebben in het leven van de hoop. Bij ervaring leren we, en ik denk dat dit pas echt bevinding is, dat er in onszelf niets is om op te hopen. Het anker moet buiten het schip uitgeworpen worden. De Heere leert het ons tot ons nut, dat er in ons niets is om op te hopen. En waarom leert de Heer ons dat? Waarom laat de Heere ons in de storm alles ontvallen? Dit doet Hij opdat onze hoop zou staan op zijn woord, opdat gefundeerd zouden worden in zijn beloften. In de storm krijgen de beloften van God een rijkdom die niet uit te spreken is. Gods toezeggingen, Gods beloften, schenken een rijkdom in het leven van de gelovigen die niet onder woorden is te brengen. En die doet zeggen met David: op uw woord heb ik gehoopt. De belofte van God is het anker van de hoop. In de storm krijgt Christus werk en het offer van Golgotha betekenis en waarde. Want hoe de duivel ook tekeer gaat, hoe de stormen en de winden ook tekeer gaan, daar op Golgotha is het geschied, eens en voor altijd. Onwankelbaar, niet uit te wissen, niet te ontkennen, daar is het geschied. En in de storm leren we het anker van de hoop daar uitwerpen, in Gods beloften, in Christus volbrachte werk, in het offer van Golgotha. De hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Gods kinderen hopen op een zaligheid die niet gezien wordt. Dat is het bovennatuurlijke van de hoop. En niets van zien en niets van voelen, niets in je handen hebben, niets tastbaars bezitten en toch hopen. Dat is christelijke hoop. Want wij zijn in hopen zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zullen wij het ook hopen? De ware hoop doet juist dan haar kracht, als er niets meer te hopen is. We denken aan Abraham. Hij was 99 jaar oud. Dan is er toch niets meer te hopen? Men kan toch niet meer hopen op een zoon op deze leeftijd? Maar wat lezen we? Dat hij tegen hoop op hoop geloofd heeft. De levende hoop is als een anker in de storm, geworpen in de ankergrond van Gods beloften. Geworpen in de ankergrond van Christus' verzoening en voorbeden. Gemeente, de hoop is als een anker. De christelijke hoop gaat binnen in het binnenste van het voorhangsel, daar de voorloper voor ons is ingegaan. Het heeft contact met Jezus in de hemel. Weet u wat het geloof zegt? Nochtans. Nochtans zal ik hopen. Weet u wat dit geloof verder zegt? Zolang Jezus Jezus blijft, zal ik niet sterven, maar leven en de daden des Heren vertellen. Ziet u wel dat het geloof en de hoop geen gemoedelijkheid is? Het is geen vroom gevoel. De duivel bedriegt daar duizenden mee. De hoop vindt haar grond buiten zichzelf, in Gods beloften. In wat u met een eed bevestigd heeft, in Christus bloed en in zijn voorbeden. En de hoop zegt in de storm, nochtans. De hoop durft de duivel in het aangezicht te zien en te zeggen, verblijd u niet over mij, o mijn vijandin. Wanneer ik gevallen ben, zal ik weder opstaan. Wanneer ik in duisternis ben gezeten, zal de Heere mij een licht zijn. Gemeente, wij zijn geneigd wat bijeengeraapte gemoedelijkheid aan te zien voor geloof en hoop. Maar geloof en hoop is, in de storm van het leven, het nochtans uitspreken. In aanvechting en dood, je aan het kruis van Christus vastklampen. En het anker werpen in het binnenste voorhangsel, waar Jezus is binnengegaan. Dat is hoop en geloof. Deze hoop verzacht de bitterheid van de beproeving. Deze hoop noemt Calvijn een balsem. Wat een prachtige naam voor de christelijke hoop. Ze werkt als een balsem op de wonden van de ziel en versterkt in ons de christelijke hoop, zodat we ons oprichten in het tranendal van lijden, strijd en dood. Ze doet ons met een vaste hoop hopen op de verlossing van ons lichaam, hopen op de volkomen aanneming tot kinderen, want wij zijn in hopen zalig geworden. Laten we nu eerst samen zingen. Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op den Heer, God vruchte schaar houdt moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u en zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heer. Noem nu het zevende vers van Psalm 27. Gemeente, we staan in de derde plaats nog stil bij de beoefening van de christelijke hoop. Alle mensen hebben een zekere hoop. De vraag is nu maar, wat is uw hoop? Wat is jouw hoop? U hoopt lang te leven. U hoopt een gezin te stichten. Kinderen groot te brengen. U hoopt het te mogen beleven dat uw kinderen hun bestemming bereiken. U hoopt van uw pensioen te genieten. U hoopt hier iets op te bouwen, carrière te maken. En wat dan? Wat daarna? Het sterven, het graf, het staan voor Gods geduchte rechterstoel, verwezen te worden naar een eeuwige duisternis. Gemeente, als dat uw hoop is, God zij u genadig, want u hebt een betere hoop nodig. En u, die denkt een betere hoop te hebben, waarop is uw hoop gegrond? Ik verbaas me op welke gronden mensen hopen, vooral in onze tijd. Op wat vroomheid, wat bijeengeraapte godsdienst, wat napraten van anderen, wat gewichtig doen. Maar die hoop zal u niet door de storm heen helpen. U zult met zo'n hoop eeuwig schipbreuk lijden. Daarom wil ik het op uw hart drukken. Toets uw hoop. In de Christenreis van Bunyan lezen we over een veerman, genaamd IJdele Hoop. En weet u wie zich door die man liet overzetten? Onkunde. Alleen mensen die onkunde heten, die geen kennis hebben aan Gods heiligheid, die geen kennis hebben aan wat zonde is, die er geen kennis aan hebben wat het zal zijn om voor God te moeten staan, alleen zulke mensen laten zich overzetten door ijdele hoop. Maar zij die kennis hebben aan wie God is, en wat zonde is, aan wat sterven is, aan wat God ontmoeten is, kunnen zich niet laten overzetten door ijdele hoop. Wanneer u dit hoort, dan zegt u misschien, is er nog hoop voor mij? Een schuldig, onbekeerd, doemwaardig zondaar, die niet bedroefd is over de zonde, die een stenen hart heeft, die niets bezit om zich bij God aan te bevelen. Is er voor zulke mensen hoop? Jazeker, er is hoop voor u, maar niet in u of vanwege iets van u. Er is alleen hoop in Gods beloften. Gods beloften geven hoop voor de grootste van de zondaren. Al bent u even zwart als de duivel, als u de duivel zelf niet bent, dan is er hoop voor u. Al was het alleen maar vanwege één tekst in de Bijbel. Omdat er staat in Psalm 130, maar bij u is vergeving, dat u daarop hopen zou. Dat u daarmee de Heere aanlopen zou en zeggen, Heere, het staat toch geschreven, u laat me toch verkondigen, wend u naar mij toe, word behouden. Gods beloften moeten de grond van onze hoop zijn. Gods kinderen zijn wedergeboren tot een levende hoop. Wat is het dwaas om te zeggen dat ze wedergeboren zijn tot wanhoop? Wanhoop was er bij Kain en bij Judas. Maar bij Gods kinderen is er een levende hoop. Die doet zeggen, ik zal mijn rechter om genade bidden. Die hoop doet zeggen, wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben, dat wij niet vergaan. Er moet wel wanhoop zijn, maar alleen aan alles buiten God en Christus. Wanhoop nooit aan God. Bunyan zegt in zijn levensbeschrijving, ik ben aan de grens van het land geweest. Ik hoop er nooit meer te komen. Wedergeboren zijn tot een levende hoop. Dat houdt het hoofd boven water. Wat moeten we dan leren? Dat het anker van de hoop buiten het schip geworpen moet worden, in de vaste ankergrond van Gods beloften, in Christus' verdiensten. De hoop doet haar kracht, waar van onze kant niets meer te hopen is. Juist dan, Wanneer we niets meer in onze handen hebben, wordt de hoop levendig. De hoop doet zeggen, nochtans zal ik hopen. Dan stelt de Heilige Geest ons Gods belofte voor ogen. Daar troost en sterkt Hij ons met Gods beloften. Zo wordt de hoop verlevendigd, die het hoofd boven water houdt. Want wij zijn een hoop bezalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Ja, wij willen het nu zien. Wij willen het nu bezitten. Maar de hemel krijgen we hier nooit. Zelfs niet in onze beste ogenblikken. Petrus, Jacobus en Johannes mochten een ogenblik op de berg zijn. Maar aan de voet van de berg was een jongen die van de duivel bezeten was. Hier krijgen we de hemel nimmer. We zijn dan ook een hoop zalig geworden. Maar die hoop rust op de allerbeste gronden. Op gronden die de eeuwigheid verduren. Op Gods beloften. Gezegend leven met deze hoop. Dat zijn mensen die zeggen, terwijl we niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk. Tijdelijk is de strijd. Tijdelijk is het kruis. Tijdelijk is de rouw. Maar we merken aan de dingen die men niet ziet. Want die dingen zijn eeuwig. Hopen op dingen die niet te zien zijn. Een onzienlijke hemel. De genieting van een onzienlijke God. Het smaken van een onzienlijke zaligheid. Troosteloos is een leven zonder deze hoop. Zonder uitzicht in de storm. Zonder anker in de doodsjordaan. Te moeten sterven zonder en buiten Christus. O zondaar, sta stil en bezin u. Opdat u zou leren te hopen op Gods loutere barmhartigheden. Amen. Heren, u bracht ons aan het einde van deze morgendienst. Dan is uw kerk alreeds hier zalig. Al zijn ze zalig en hopen. Niet in iets in zichzelf. Want dat kan er vandaag zijn. En morgen weer zo bestreden. Maar het ligt toch vast in uw onwankelbare beloften. Het ligt toch vast in uw werk. U, o drie enige God. Dan heeft u zo de zaligheid uitgedacht en ook uitgewerkt. En dan heeft u uw Zoon naar deze wereld gezonden. Om te lijden en te sterven. Om die prijs te betalen. Opdat zo doodschuldigen zouden worden vrijgesproken. En mogen ingaan in die eeuwige rust. Heere, mogen zo uw kinderen telkens weer opnieuw gefundeerd worden. Op uw woord. Op uw beloftewoord. Want dat schijnt hen toch vertroosting, geest en leven. En Heer, mag het dan zijn voor hen die nog onbekeerd zijn, dat ze toch zullen werpen aan uw voeten. Gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit. Dan is er bij u, voor de grootste van de zondaren, nog genade te verkrijgen. Om het werk van dat gezegende Godslam. Heb dank dat u deze dienst uit en door hebt geholpen. U alleen de eer. Wil het zondige wegnemen wat er was. En mag het zo alles uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw grote naam. We bidden voor onze medebroeder, die ook vanmiddag het dienstwerk zal voortzetten. Wilt u hem sterken en schragen. We bidden voor dominee Karens, die ook vanavond de avonddienst zal leiden. Wilt u deze dag zo verder met een ieder zijn? We bidden ook voor hen die alleen thuis komen. Wilt u er zijn? We vragen het alles zo van u. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 62. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg Gode stil. Ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Hij is mijn rots, mijn heil in nood. Mijn hoog vertrek, zijn macht is groot. Ik zal nog wankelen, nog bezwijken. Wij zingen onze slotzang. Eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.